Goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te zijn en samen met jullie verder te gaan met het Bijbelboek Openbaring. We zijn gebleven bij hoofdstuk 18. En we beginnen behoorlijk aan het einde van het boek te raken. Het zou toch denk ik wel moeten gelukken om het in 2019 af te krijgen. Dat is in ieder geval wel de intentie. Voor vandaag beginnen we, zoals te doen gebruikelijk, met de samenvatting van de vorige keer. Vervolgens zullen we stilstaan bij hoofdstuk 18 en uiteindelijk zullen we ook nog een klein stukje van hoofdstuk 19 behandelen. En hoofdstuk 18 is een hele lap. Nou, laten we beginnen met de samenvatting van de vorige keer. Toen hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 17 en de hoer van Babylon stond toen centraal en we kunnen het Babylon uit Openbaring 17 eigenlijk als volgt identificeren. Historisch zag het op het goddeloze Rome uit de tijd van Johannes. Maar profetisch ziet het op een nog nader te bepalen toekomstige stad die God vijandig zal zijn. Dus dat is, valt nog niet te bepalen welke stad dat is. En het is in dat opzicht wordt het beeld gebruikt van het oud-testamentische Babylon, omdat dat aan de oorsprong ligt van de wereldrijken, zoals we die zien in het Bijbelboek Daniël. En dat ergens ook wel wordt gezien als de oorsprong van het kwaad. Denk ook maar aan de spraakverwarring van Babel, helemaal aan het begin van de Bijbel. Goed, Babylon valt in onze tijd dus nog niet concreet terug te zien. We weten ook nog niet hoe het laatste, meest goddeloze rijk zich in de eindtijd zal manifesteren. Maar we hebben de vorige keer ook wel geconcludeerd dat er in de westerse wereld wel steden zijn die kenmerken hebben van het Babylon uit Openbaring. Nou, wat hebben we nog meer behandeld? Een aantal dingen wil ik nog even de revue laten passeren. En dan gaan we eerst even naar Openbaring 17, vers 3. De waar we dan lezen: in de geest bracht hij mij weg. En dat is een van die zeven engelen die de zeven schalen hadden. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn, een verlaten plaats waar geen vruchtbaarheid is. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. En dat scharlakenrode ziet op het zonde. Dat vol van Gods lastelijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En ja, toen hebben we gezien dat Babylon, dat de grote hoer op het beest zit, hè, dat duidt erop dat haar glorie en haar macht bestaat bij de gratie van wereldlijke macht en onderdrukking vanuit goddeloosheid en ook vanuit immoraliteit. Op zich is ook even aardig om naar vers 15 van hoofdstuk 17 te gaan. Daar vind je die wereldmacht ergens ook wel terug in de wateren. Want dat staat daar in Openbaring 17 vers 15. En hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Dus die hoer van Babylon, die wordt aan de ene kant gedragen door wereldmacht, maar die heeft ook zo haar invloed op de wereldmacht. En overigens, hè, als je naar Babylon kijkt, hebben we de vorige keer niet zo bij stilgestaan, maar kunnen we in Babylon ook de moedergodin terugzien. En we hadden het over het Babel van de zeven, of nee, de rijken, de vier, vijf rijken van Daniël. Dat staat godsdienstig. En trouwens ook het Babel van de spraakverwarring in Babylon. Staat natuurlijk toch godsdienstig of religieus gezien toch ook aan de basis van een heleboel afgoderij. Hè? In die moedergodin van Babylon, die hoer van Babylon, kun je Isis van Egypte terugzien. De Astarte van Fenicië en de Artemis van de Grieken. Maar ook bijvoorbeeld de hemelgodin, het is aardig om dat even op te zoeken, zoals we die in Jeremia 44 zien. De hemelkoningin, moet ik zeggen. Het volk Israël dat daar gewoon zegt van: ja, weet je, wij dienen liever de hemelkoningin dan de Heere, want dat brengt ons voorspoed. Nou, dat is eigenlijk ook wat je bij die hoer van Babylon zag. Het dienen van de hoer van Babylon, dat gaf voorspoed. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dat is in wezen een pact met de duivel. En dan zie je uiteindelijk dat alles wat gedaan wordt, hè, dat wordt ook goed gepraat en dat wordt ook verdraaid. En daar hangt uiteindelijk ook het vaak, zoals je bij Babylon ziet, aan vast dat mensen financieel voordeel willen hebben. Jeremia 44, vers 16 tot 18. En dan, daar spreekt het volk Israël als het ware tegen Jeremia. Want het woord betreft dat u in de naam van de Heere tot ons gesproken hebt. Wij zullen naar u niet naar u luisteren. Oftewel, joh, wat hebben wij met God te maken? We gaan onze eigen gang. Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan. Door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel. Waarschijnlijk is dit de Babylonische Ishtar. Of de Astarte van Fenicië, de koningin van de hemel. En plengoffers voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben. Wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood verzadigd, hadden wij het goed en hebben wij geen kwaad gezien. Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten, hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door de honger om. En men heeft daar voordeel van. En eigenlijk is het dan meer van dat de goddeloze mens vooral kijkt van, ja, waar heb ik voordeel bij? Waar heb ik het fijn mee? Waar heb ik baat bij? Wat komt tegemoet aan mijn genot? Dan dat ze gaan kijken van, wat is nou moreel juist? En het feit is, en laten we er eerlijk over zijn, het moreel juist te doen, dat vraagt soms offers, terwijl het soms ook veel makkelijker is om je aan je zinnen over te geven. Maar dat heeft wel allerlei consequenties uiteindelijk in het dagelijks leven, voor je geestelijk leven, maar ook voor de samenleving als geheel, die door het navolgen van genot uiteindelijk steeds meer uit elkaar valt en steeds minder samenhang kent en steeds meer ook zijn identiteit verliest. Nou, gaan we weer even terug naar Openbaring. Dan gaan we naar nog even een vers wat ik aan wil halen. Nog steeds als samenvatting van de vorige keer. Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Toen zeiden we ook de vorige keer, ja, je kunt kijken van waar je die komma zet, of die dubbele punt. Hè. Je kunt zeggen van, ja, en op haar voorhoofd stond een naam geschreven, dubbele punt, geheimenis, het grote Babylon. Maar je kunt ook zeggen, en op haar voornaam stond een naam geschreven, een geheimenis, dubbele punt. Op zich maakt het allemaal niet zoveel uit, maar het komt er gewoon uiteindelijk op neer, hè, dat je Babylon, hoe dan ook, hè, die naam Babylon, hoe dan ook moet zien als een geheimenis. Hè, deze naam heeft historisch, profetisch een verborgen betekenis. En hier in Openbaring 17 duidt het uiteindelijk indirect op Rome. Hè, in historische zin en in een profetische zin. Ja, moet als het ware die stad of dat land, hoe het er ook uit gaat zien, moet nog gaan komen. Maar het grijpt dus wel terug op het Babylon van vroeger, zoals dat te zien is in Daniël, maar ook zoals dat te zien is in het begin van de Bijbel, waar Nimrod opstond tegen God en zijn eigen koers voer, en waarin de mensheid zei van, ja, laat ons een naam maken, laat ons zelf een stad oprichten en laat ons gewoon tot aan de hemel opklimmen. En dat laatste zie je natuurlijk eigenlijk in geestelijke zin toch ook wel steeds meer in deze tijd. Onlangs was er op de televisie ook een documentaire, ik moet hem nog gaan zien, over het leven, dat we dat steeds meer op kunnen rekken en steeds meer kunnen beïnvloeden en wat de mens allemaal al niet kan. Nou, je zou bijna kunnen zeggen, ach, hè, wat is de mens? Nou, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Nou, hij waant zich zo'n beetje goddelijk. En nou ja, dat herken je ook al in deze tijd steeds meer terug. Goed, gaan we nog weer wat verder in Openbaring 17. En daar zien we uiteindelijk echt de historische identiteit van Babylon onthuld. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Daar hebben we de vorige keer ook van gezegd. Van ja, weet je, de godin Roma werd op munten afgebeeld als zittend op zeven heuvelen, zeven bergen. Ook zijn het zeven koningen, vijf zijn er gevallen. Eén is er, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. We hebben hierover opgemerkt dat het heel lastig is om die zeven koningen te identificeren. Maar dat we er in ieder geval over kunnen zeggen dat zij een volheid vormen. Waarbij de achtste koning uiteindelijk een pseudo-Christus is. Hè, als het ware ook de antichrist is. Die eerst de zevende koning was, maar verwond werd. En uiteindelijk die wond overleefde. Of als het ware weer uit de dood opstond. En daarmee leek als Christus te zijn. Nou, zo kon je dit gedeelte uitleggen. Hè. Echter, het feit is, hè, als je dit leest, van ja, deze pseudo-Christus waant zich heel machtig. Babel waant zich heel machtig. Het wereldrijk waant zich heel machtig. Maar uiteindelijk zal het lam hen overwinnen, zoals we kunnen lezen in Openbaring 17, vers 14. Want je ziet dan allereerst staan, hè, dat het, die tien horens, die zullen samen met het beest koningschap ontvangen. En dan lezen we in vers 14, zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere is hij en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn geroepen, geroepene, uitverkorene en gelovigen. En uiteindelijk worden zij overwonnen. Nou, uiteindelijk zal de macht die Babylon draagt haar ook vernietigen. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Hè? En dat lezen we dan in vers 16. En de tien hoorns die u op het beet zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. En toen hebben we ook gezien van ja, de stad zal verwoest worden, de muren zullen omvallen, de inwoners zullen gedood worden en de stad zal verbrand worden door vuur. Dat was de betekenis ervan. Nou, en hier vind je als het ware in Openbaring 17 alle machtsstructuren terug. En hoe als het ware het spelletje gespeeld wordt. Wie steunt wie, maar wie zal uiteindelijk wie onderuit halen. En daarin staat de hoer van Babylon centraal. En hoe dan Babylon uiteindelijk zal vallen, dat vinden we dan vervolgens uiteengezet in hoofdstuk 18. En daar gaan we nu bij stilstaan. Dus tot zover de samenvatting. En nu gaan we stilstaan bij ons tweede punt van vandaag, de ondergang van Babylon. En dit gedeelte, dat valt in drie stukken uiteen te delen. Allereerst zou je kunnen zeggen dat we in vers 1 tot en met 8 oordeel over Babylon zien, het eerste oordeel. Vervolgens vinden we een tweede oordeel over Babylon terug vanaf vers 20. En daartussenin, van vers 9 tot 19, vinden we een drietal klaagzangen terug over Babylon. Mensen die baat en belang hadden bij Babylon, maar ja, die met de ondergang van Babylon, ja, hun macht en vooral hun inkomen zijn verloren en daar erg verdrietig over zijn. Daar komt het uiteindelijk op neer. Dus eerst vinden we in vers 1 tot 8 het oordeel over Babylon. Dan in vers 9 tot 19 klaagzangen over Babylon. En dan van vers 20 tot 24 vinden we weer een oordeel over Babylon terug. Hè, als het ware het tweede deel daarvan. Nou, we gaan niet het hele hoofdstuk in één keer lezen. Ik vind dat echt een hele lap tekst. Wat ik zal doen is dat we het gedeelte dus in drie stukken behandelen. Waarbij we dus nu eerst vers 1 tot en met 8 gaan lezen. Waarin we het eerste oordeel over Babylon terugzien. Dus nu Openbaring 18, vers 1 tot 8. Hierna zag ik een andere engel nederdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van de hoererij hebben alle volken gedronken en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood, rouw en honger en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Nou, tot zover dan dat eerste oordeel over Babylon. En dan beginnen we uiteraard bij het eerste vers waar we lezen. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. Nou, hier treedt dan weer een andere engel op, hè, zoals we dat wel vaker zien. De ene engel volgt de andere op en die hebben allemaal weer een andere boodschap. En laten weer iets anders zien van die, hè, van wat vooraf zal gaan aan die openbaring van Jezus Christus. En wat we dan in ieder geval zien is dat deze engel neerdaalt vanuit de hemel. En dat deze engel grote macht heeft. Waarschijnlijk ook om wellicht ook oordelen uit te voeren. En de aarde wordt verlicht door zijn heerlijkheid. Deze engel brengt licht naar de wereld. En dat ziet ergens ook wel uit naar datgene wat we in hoofdstuk 19 beschreven zien staan. Namelijk de wederkomst van Jezus Christus, wat licht zal brengen in een duistere en donkere wereld. Je zou daar tegenover ook kunnen stellen dat het licht van deze engel het duister van daar Babylon zal verdrijven. In die zin dat deze engel het oordeel over Babylon uitspreekt en laat zien wat er in dat oordeel gebeurt. Waardoor het duister van Babylon vernietigd zal worden en er ruimte komt voor het licht van Christus. Zoals we ook weten, Christus die wacht om met naar de aarde te komen totdat zijn vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Waarbij je toch wel echt kan zeggen dat Babylon met die godslasterlijke leuzen behoort tot de vijanden van God. Nou, die engel die spreekt zich dan uit in vers 2 en hij riep uit met krachtige stem zodat iedereen het kan horen. En ook het feit dat hij alles verlicht is, dat hij voor iedereen zichtbaar is. En dan roept hij uit, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Nou, je ziet hier al een nadruk. Hè? Eerst het spreken met krachtige stem. En daarna vervolgens dat die engel ook tot tweemaal toe zegt, zij is gevallen. Het geeft extra nadruk aan de boodschap, maar het maakt ook de boodschap extra belangrijk. En je zou ook bijna kunnen zeggen met de val van Babylon, hè, het gouden hoofd, zoals we dat in Daniël zien, het begin van het verdeling van de volk aan het begin van de Bijbel, is er een einde gekomen aan de heerschappij van de volken, hè, met wie Babylon ook samenhulde. Er is een einde gekomen aan de periode van de volken. En we weten ook allemaal dat tussen zondvloed en wederkomst van Christus het de tijd van de volken is, waarin de mensheid ingedeeld is in verschillende volken. En soms kunnen die volken wel goed samen en soms kunnen die volken niet goed samen. En als je die volken gaat vermengen, ja, dan kunnen er soms allerlei problemen ontstaan. Voor de zondvloed, weten we, was er geen sprake van volken. Toen was er eigenlijk, was de mens op zichzelf aangewezen. Maar dat gaf wel een hele hoop anarchie tot gevolg. Nou, de tijd van de volken komt met de val van Babylon tot een einde. En het wordt hier met extra nadruk gezegd. En het aardige is dat het belang van deze boodschap ook terug te vinden is in het feit dat al ook op andere plekken al over die val van Babylon wordt gesproken. We gaan een aantal passages na in Openbaring dan. Gaan we eerst naar Openbaring 14 vers 8. En een andere engel volgde die zei, nou dan vinden we dezelfde woorden terug, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Hè? Van de opbruising van haar hoererij. Het is niet de toren, maar het is de opbruising van haar hoererij, hebben we eerder gezien. Hè? Nou, die beker die bruist gewoon op van slechtigheid en van zondigheid en van goddeloosheid. En er is genoeg voor iedereen, om het zo maar te zeggen. Dan gaan we naar 16 vers 19, Openbaring 16 vers 19. Ook daar vinden we op een andere manier de val van Babylon terug. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn gimmende toren. Ook hier gaat het dan om de toren van zijn Hier gaat het om de toren van Gods grimmigheid, van waaruit God Babel zal laten drinken. De oordelen komen over Babel. En dan tot slot gaan we nog naar 18 vers 21. 18 vers 21. Waar dan staat: en een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. Nou, zo wordt hier de ondergang van Babel verkondigd en het belang van de boodschap wordt aangegeven in de nadruk waarmee de boodschap wordt uitgeroepen. Ook de herhaling waarmee dingen worden gezegd: zij is gevallen, zij is gevallen. En het feit ook dat het meerdere malen wordt aangekondigd in Jesaja. Nou, de val van Babylon wordt bovendien ook in de profeten beschreven. Het is ook wel aardig om daar even naartoe te gaan. Dus in feite zou je kunnen zeggen: Openbaring 18 is profetie. Waarbij we natuurlijk ook al eerder hebben gezien dat we in het Oude Testament, of nee, in het Bijbelboek Openbaring, vinden we het Nieuwe Testament en het Oude Testament samenkomen. En vinden we de vervulling van het Oude Testament terug, met daarbij wat we in het Nieuwe Testament zien, de komst van Christus. Dus dat is, we zien eigenlijk als het ware in Openbaring Christus en de schriften een geheel bijeenkomen. Overigens zie je natuurlijk in het Nieuwe Testament ook een vervulling van oud-testamentische profetie terug. Maar het is het sluitstuk van alles. Jesaja 13 gaan we nu naartoe. Jesaja 13. Jesaja 13. Vers 17. En dan lezen we tot 22. En dit moet je meer in de historie plaatsen. Want Babel is uiteindelijk in de historie toen. Hè, in de tijd van Daniel werd het overwonnen door de Mede en de Perzen. Maar er zit denk ik in de onderlaag ook wel een profetische boodschap. En hier wordt dan gerept over de Mede en de Perzen. Die bestaan natuurlijk nu niet meer. Maar dit ziet dan in eerste instantie ook op de historie. Met wellicht ook een vervulling in de een profetische vervulling in de toekomst. Zie, ik zal de Mede tegen hen opzetten. Die zilver niet achten en op goud niet belust zijn. Die zijn dus niet zeg maar omkoopbaar. Maar hun bogen zullen hun jongens verpletteren. Zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien. Weer een van die lastige teksten, zeg maar, zoals we ze wel eens in de Bijbel tegenkomen. Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Galdeeën, dus Babel de stad, werd als het ware gedragen door het Galdeese Rijk, zoals het beest, zoals de hoer in Openbaring gedragen wordt door het beest. Babel is de stad, en het is het Babylonische Rijk. Rome is de stad en het is het Romeinse Rijk. Nou, en het zal met Babel zo zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Oftewel, er blijft niks meer van over. Nou, dat vinden we in einde van Openbaring ook terug. En dit is eigenlijk profetisch, want Babel heeft nog heel lang bestaan. Het is nu nog, zijn nu ruïnes, maar we lezen op een gegeven moment in het Nieuwe Testament dat Petrus ook naar Babylon is geweest. Dus dit ziet nog op de toekomst. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten en geen herder zal daar neerstrijken. Het zal een spookstad dus worden. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken in zijn verlaten burchten en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld. Nou, dit ziet allemaal op het feit dat er van Babylon helemaal niets en dan ook helemaal niets meer zal overblijven. En dan gaan we weer even terug naar Openbaring 18 vers 2. En dan zien we uiteindelijk net met wat we in Jesaja hebben gelezen ook wel een overeenkomst. Hè? Als er dan op een gegeven moment staat in Openbaring 18 vers 2 dat Babylon een woonplaats van demonen geworden is. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Babel vervalt letterlijk tot een, en figuurlijk tot een spookstad. Een plaats waar demonen wonen. En alles wat slecht is, wordt bewaard. In dat opzicht, en dan gaan we toch weer bladeren, maar dat zullen we veel doen vandaag. Gaan we naar Jeremia 50. Jeremia 50. Jeremia. Die gast van klaagliederen, zeg maar. En van Jeremia. Jeremia 50, vers 39. Nou, soortgelijke woorden vinden we daar terug. En dan lezen we in Jeremia 50, vers 39 en 40. Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena's wonen. En dan gaat het trouwens over Israël. Maar dat geeft ook een beetje aan... Nee, het gaat wel over Babel. Ik vergis me even met een ander gedeelte wat ik straks ga lezen. Het gaat hier wel over Babel. Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena's wonen. Struisvogels zullen er wonen. En er zal voor altijd niet meer in worden gewoond. Van generatie op generatie zal het niet worden bewoond. Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaats ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de Heer. Zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven. Nou, dat is dus wat er met Babel gaat gebeuren. Het zal verwoest worden en niet meer bestaan. En dat de reden daarvan dan is, vinden we terug in het derde vers van Openbaring 18, waar we dan het volgende lezen. Want van de wijn van de toren van de hoererij, want van de wijn van de opruising van de hoererij, hebben alle volken gedronken. Ze zit ook aan, we hebben eerder gezien, aan allerlei wateren, aan allerlei volken waar ze mee hult. En de koningen van de aarde hebben hoererij, afgoderij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Dus het losbandig leven, dat levert winst op. Net zoals dat je ziet in onze hoofdstad, dat het drugs- en het prostitutietoerisme de stad behoorlijk wat geld oplevert. Daar zie je ook wel weer vergelijkingen mee. Ja, zo gaat dat in de wereld. Als het maar geld oplevert, dan kun je ook met corrupte regimes zaken doen. Dan hoef je niet zo nauw te nemen met mensenrechten en al dat soort zaken. Dan maakt het ook niet zo heel veel uit dat voor onze kleding jonge kindjes hele lange dagen moeten werken. Jongens, we maken ons druk om als wij maar goedkoop en goed kunnen leven. En wat dat betreft zijn die kenmerken ook in onze samenleving helaas terug te vinden. Nou, wat betreft die afgoderijen kun je zeggen van ja, in ruil voor haar verering gaf Babylon de volken rijkdom. En dan gaan we toch ook weer naar het Oude Testament terug, want dat vinden we bijvoorbeeld in Ezechiël 26 ook terug. Ezechiël 26. Ezechiël 26. Vers 1 tot 4 allereerst. En dan lezen we nog een aantal gedeeltes. En dan gaat het over Tyrus. En Tyrus was een stad die aan zee lag, net wat ten noorden van Israël. En ook een rijke stad waar veel goddeloosheid heerste. Ezechiël 26 vers 1 tot 4. Het gebeurde in het 11e jaar op de eerste maand dat het woord van de Heere tot mij kwam. Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft, haha, ze is verbroken, de poort van de volken. Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden. De stad is verwoest. Daarom, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal u, Tyrus, ik zal vele heidenvolken tegen u laten opkomen. Zoals de zee zijn golven laat opkomen. En dus via een overeenkomst trouwens hier met Babylon, waar de 10 koningen uiteindelijk zullen samenspannen tegen Babylon. Die zullen de muren van Tyrus te gronden richten en zijn torens omverhalen. Ja, ook dat is het lot van Babylon. Ja, ik zal zijn gruis van hem wegvegen en het tot een kale rots maken. Nou, dan lezen we even verder in Ezechiël 27, vers 2 en 3. Dan vinden we een klaaglied. Nou, dat vinden we straks in Openbaring ook over Babylon. En u, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus. En zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee. Tyrus lag ook aan zee. Dat met de volken handel drijft in veel kustlanden. Zo zegt de Heere, Heere. Tyrus, u hebt gezegd, ik ben volmaakt in schoonheid. Nou, dan gaan we even naar vers 33 tot 36. He, die Tyrus die was hooghartig, net zoals het Babylon ook hooghartig was. En ja, dan zie je uiteindelijk wat het lot is wat Tyrus treft. En dan lezen we in Ezechiël 27 vers 33. Toen uw waren van overzee kwamen, verzadigde u veel volken. Met uw vele bezittingen en uw handelswaar maakte u de koningen van de aarde rijk. Nu ligt u in de waterdiepte, gebroken door de zeeën. Uw handelswaar en heel uw menigte zijn uit uw midden weggevallen. En de zeeën zou je bijna dubbel op kunnen vatten. Je kan aan de ene kant zeggen, misschien wordt het wel overspoeld door de zeeën. Als ware het Atlantis, nou ja, we hebben de mythologie over Atlantis, de stad die in de zee gezonken is, die niet meer teruggevonden is. Tyrus zou je kunnen zien als een soort Atlantis. Het was een soort van paradijs en het wordt verwoest. Maar je kunt het natuurlijk ook zinnebeeldig opvatten als dat het gaat over de volken die haar zullen innemen. Uw handelswaren en heel uw menigte zijn uit de middenweg gevallen. Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u. En hun koningen reizen de haren te bergen, hun gezichten staan verwrongen. Zij die zaken doen over de volken sissen van afschuw over u. U bent de voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. En waarom is men ontzet erover? Ja, weet je, er kon veel verdiend worden aan Tyrus en die verdiensten die raak je daardoor kwijt. Ze zijn niet verdrietig over Tyrus, maar ze zijn verdrietig over het geld dat ze niet meer hebben. En dat schiet me ook ineens zo te binnen, hè. Natuurlijk ook het verhaal van de verloren zoon, de gelijkenis daarvan. En ja, die had ook vrienden tot zijn geld op was. En toen hadden ze ook zoiets van zoek het uit, weet je. Er valt geen winst meer aan je te behalen, we laten je vallen. Nou ja, zo is de egoïstische mens. Die kijkt waar hij zijn winst kan behalen. En als hij geen winst meer kan behalen bij mensen, laat hij hem vallen. Die wil eer inleggen met belangrijke en grote mensen. Terwijl als we naar de Heer Jezus kijken, hoe hij in zijn wandel was. Hij legde zijn hemelse heerlijkheid af. Hij achtte dat niet als een recht en hij kwam naar deze aarde en hij kwam met name voor de zwakke mensen. Zo was hij. Nou, dan gaan we nog naar Ezechiël 28, vers 18 en 19. Nou, daar zie je de reden waarom Tyrus uiteindelijk naar de Filistijnen gaat. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden, door uw oneerlijke handel, ontheiligde u uw heiligdommen. En je kunt ook wel zeggen, denk ik, dat we een kapitalisme, wat ten koste gaat van anderen, en volgens mij is zeg ik nu twee dingen die bijna hetzelfde zijn, dat doet ook uiteindelijk iets met je moreel besef. Dat leidt vaak ook tot losbandigheid en dat leidt vaak ook tot het plegen van misdaden. Daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien en dat verteerde u. En vuur is een teken van oordeel. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van alle die naar u keken. Alle onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. Nou, als je dit nu koppelt aan de val van Babylon, waar je gelijkenissen in ziet, en je ziet dat Babylon eigenlijk symbool staat voor de volken, voor alle volken, voor de volkenheerschappij, dan is het feit uiteindelijk zo dat alle goddeloze volken in deze wereld uiteindelijk door God geoordeeld zullen worden en dat al die slechtheid die nu als het ware de volken onderling teweeg brengen, dat voorbij zal zijn. Dan gaan we even terug naar Openbaring 18 en dan gaan we naar het vierde vers van het 18e hoofdstuk. Nou, Babylon gaat dus vallen. De wereldse machten vallen dus om. Ze zijn kapitalistisch en immoreel en goddeloos bezig geweest. En ja, hoe ga je daar nou als gelovige mee om? Hoe gaat Israël daar uiteindelijk nou mee om? Nou, daar gaat het dan in het vierde vers over. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. En ik moet gelijk aan denken aan Lot. Lot zat in de poorten van Sodom. En misschien had Lot ook nog wel de goede bedoeling om de toestanden in Sodom te veranderen. Om de goddeloosheid, om daar een keer in te brengen. Dat hij dacht, ik ga me daar politiek bemoeien in Sodom. En ik ga ervoor proberen dat die stad, dat daar niet meer zo'n goddeloosheid te vinden is. Maar uiteindelijk krijgt hij toch ook van de Heer de opdracht om uit te gaan van Sodom en Sodom achter zich te laten. Want niet Sodom is zijn bestemming, maar God heeft voor Lot een andere bestemming. En hoe het dan verder met Lot is afgelopen, ja, dat is allemaal wat minder vrolijk. Maar het feit is in ieder geval ook, wat je hier ziet, is dat er wordt gezegd, ga uit haar weg. Nou, betekent voor ons niet dat we ineens als secteleden collectief zelfmoord moeten plegen in deze wereld. Maar het is wel zo, wat op een andere plek natuurlijk tegen ons wordt gezegd, is dat we hemelburgers zijn. Dat we hier op aarde niet meer dan ambassadeurs zijn. En dat we in wezen ons ook niet verantwoordelijk zijn voor het politieke klimaat en allerlei beslissingen die vanuit het politieke klimaat genomen worden. En wat voor keuzes daarin ook worden gemaakt, dat we daar verantwoordelijk voor zijn. En dat je jezelf af kunt vragen of je daar überhaupt wat van moet zeggen. Of dat je niet veel meer, zoals Paulus zegt, moet proberen om vrede met allen te houden. En in ieder geval voor jezelf en met diegene van de geloofsgenoten, hè, waar je samen mee op kan trekken, ja, de dingen bedenkt die boven zijn, niet die hier op aarde zijn. Nou goed, dat even wat betreft een praktische uiteenzetting al, hè, een toepassing van dit vers 4. Laten we nu eens even gaan kijken van ja, hoe we dit vers 4 ook in de profetieën terugzien. En dan gaan we allereerst naar Jesaja 48. Jesaja 48. Het is vandaag veel bladeren. Ja, de ene keer doen we dat wat meer dan de andere keer. Ik vind wel dat het, als je het Oude Testament hierbij opslaat, dat dan datgene wat in Openbaring staat nog wat duidelijker wordt. En bovendien, het Openbaring is ook gebouwd op datgene wat in de profeten staat. Jesaja 48, vers 20 tot 22. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Galdeeën. Verkondig met luide vreugdezang, laat dit horen. Draag het uit tot aan het einde der aarde. Zeg, de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. En zij leden geen dorst, toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Water uit een rots deed hij voor hen stromen. Ja, dus vinden we daar niet een beeld van gisteren in terug. Er wordt natuurlijk hier teruggegrepen op de verlossing uit Egypte. Maar daar lezen we in Korinthe over dat het als het ware een geestelijke rots was die met volk Israël meetrok. Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit. Voor de goddeloze is er echter geen vrede, zegt de Heere. En uiteindelijk is het zo dat het, dat hier gezegd wordt, heb geen gemeenschap met die gedachten van Babylon. Zoals ook Daniel ervoor koos om niet het vlees van afgoden te eten toen hij weggevoerd was uit Israël en daar aan het hof van de koning kwam. En hier zie je wat de positieve gevolgen ervan zijn. Is dat tegen Israël wordt gezegd van, joh, vertrouw niet op het kapitalisme en de immoraliteit van Babel. Sluit niet dat pact met Babel, sluit niet het pact met de duivel, maar vertrouw op de Heere en hij zal je voeden. En ik denk ook dat u kunt zeggen als gelovige, kun je soms het gevoel hebben van, ik wil er zo graag bij horen in deze wereld. Ik wil ook zo graag meedoen. Maar dat kan soms betekenen dat je compromissen moet sluiten. Op moreel gebied die je misschien niet wil sluiten. En wat is het andere gevolg? Als je de Heere volgt kun je soms eenzaam voelen in deze wereld. Maar tegelijkertijd mag je ook weten dat God je voedt. Dat God je geestelijk voedt. Alleen nog vanuit het feit dat onze harten en gedachten behoed worden in Christus Jezus. Dat betekent niet dat we ons hoeven af te zonderen als een kluizenaar. Of dat we allemaal een klooster in gaan. Nee, dat zeker niet. Hè. Paulus roept ons ook op om te zijn als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. En wat doen die lichtende sterren? Spraken lichtende sterren? Nee, die zijn er door hun houding, door hun gedrag. En zoals Paulus dat denk ik ook wel bedoelt, door hun goede werken. Als er eentje het veel heeft over goede werken, en wij gaan er nog wel eens wat aan voorbij, want we zitten liever de hele dag Bijbelstudie te doen. Ik snap dat ook wel een beetje. Blijf soms ook liever in mijn beschutte studeerkamer. Maar Paulus heeft het er wel over. We moeten niet de Bijbel uitleggen naar hoe het ons uitkomt. Maar die lichtende sterren die spreken niet, maar toch spreken ze door hun houding en door hun gedrag. Nou, ik denk dat we daar zo een beetje naar kunnen kijken. Gaan we ook nog even naar Jeremia 51. Jeremia 51, vers 6 tot 10. Want daar zie je eigenlijk de negatieve gevolgen als je in Babylon blijft. Jeremia 51, vers 6 tot 10. Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. He? Als het ware wordt je, als het ware wordt hier gezegd, bezie de zaken vanuit hemels oogpunt. Bezie de zaken, kijk, als ik op aarde ben, dan bekijk ik de dingen op een aardse manier. Met mijn aardse behoeften, met een aards perspectief. Maar hier wordt als het ware in Jesaja 21 gezegd. Oh, sorry hoor. Jeremia is het. Nee, Jesaja. Ik raak een beetje verward. Ik moet er niet in Jesaja zijn. Ik zit ook de verkeerde te lezen. Jeremia 51. Volgens mij. Heb ik hem nou goed of niet? Ik ga even kijken hoor. Ik heb gisteren nog allemaal naast. Nagelopen. Nou ja, ik vind hier. Dan gaan we eerst naar Jesaja 51. Dat staat trouwens ook wel een mooie tekst. En daarna gaan we naar Jeremia 51. Van een toevalligheid. Even kijken of ik het niet Jesaja, Jeremia. Ja, dan gaan ze gauw door elkaar. Hey, lettertje verschil in de afkorting. Eerst Jesaja 51. En dan zullen we even kijken nog naar Jeremia 51. Of dat klopt, die tekst. Jesaja 51, vers 6. Nee, nu doen we even Jesaja 51 en daarna gaan we naar Jeremia 51. Sorry hoor. Jesaja 51. Jesaja. Dus niet die van klaagliederen, maar die andere gast. Jesaja 51, vers 6 tot 10. Sla uw ogen naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Waarover ik zei van ja, het is, we zien de zaken van bovenaf. Want de hemel zal verdwijnen als rook. En de aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar inbewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent. Volk dat mijn wet in zijn hart heeft. Hè, dan gaat het over Israël. Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed. De mottenlarve zal hen opeten als wol, maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan en mijn heil van generatie op generatie. En ik denk dat je boodschap die je hier terugziet is van ja, weet je, je kunt voor die rijkdom van Babylon, voor de rijkdom van het kapitalisme, voor de rijkdom van de wereld gaan. Maar uiteindelijk blijft daar niks van over, net zo min als dat er van die wereldmachten zoals we hebben gezien niks van overblijft. En je kunt beter gaan voor de geestelijke rijkdom zoals die in Christus te vinden is. Nou, dan gaan we nu eens kijken of we nog wat toepasbaars in Jeremia, die man van klaagliederen, kunnen vinden. Jeremia 51. Jeremia 51. Kijk, daar gaat het over de ondergang van Babel. Dat was wel een goede tekst, maar toevallig stond er ook nog wat zinnigs in. Trouwens, in iedere Bijbeltekst staat wat zinnigs. Jeremia 51. Jeremia dus. 6. Ja, en daar zien we wat er negatieve gevolgen zijn als je in Babel blijft. Dus ik had het wel goed opgeschreven, maar ik was zelf een beetje verward. Ja, dat krijg je wel eens. Wordt ook een dag gehouden. Vlug weg uit het midden van Babel. Laat ieder zijn leven redden. Word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Denk aan Lot uit Sodom. Want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heere, een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken. Daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Denk aan Psalm 2, hè? Van, het woelen van de volken. Ja, de volken konden geld verdienen aan Babel, maar werden tegelijkertijd het prijskaartje eraan was dat ze mee moesten gaan in de goddeloosheid van Babel. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Weeklagen erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen. Dat is cynisch bedoeld. We hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het en laten wij gaan, ieder naar zijn land. Weet u, en dat is met onze samenleving, dat is met deze wereld ook. Het valt niet te genezen. En alle goede bedoelingen van christelijke politici. Hè, als jij nacht wil gaan hebben in een samenleving die God eigenlijk groot, hè, men heeft God grotendeels aan de kant gezet. dan zul je compromissen gaan sluiten, moeten gaan sluiten. Ten aanzien van bepaalde normen en waarden die je hebt. En als je dat niet wil doen, ja, dan kun je problemen gaan ervaren. Nou, Babel is niet te genezen. We hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het en laten wij gaan, ieder naar zijn land. Want het oordeel erover reikt tot aan de hemel. Het is verheven tot aan de wolken. De Heere, even zie je ook, hè, het oordeel erover reikt tot aan de hemel. Daar zie je ook een mooie beeldspraak met Babylon van vroeger, wat tot aan de hemel wilde bouwen. Nou, ze krijgen ook een oordeel tot aan de hemel. En dan in vers 10 nog, de Heere heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht. Kom, laten wij in Sion vertellen de daden van de Heere onze God. Ga Babylon uit, ga naar Sion. En wat is Sion? Sion staat, Gods heilig, staat symbool voor Gods heiligdom. Sion staat, heeft ook een verbintenis met het hemels Jeruzalem. Kom, laten we in het hemels Jeruzalem vertellen de daden van de Heer onze God. En we zien uiteindelijk aan het einde van de openbaring ook dat de volken optrekken naar het hemels Jeruzalem. Blijf je in Babel, dan ga je met haar ten onder. Trek je, ga je van haar uit. Ja, dan is het uiteindelijk zo dat je in Sion aan mag komen. Dan is het uiteindelijk voor ons zo dat we in de hemel aan mogen komen. En dan gaan we nog naar 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. Ook geschreven in ieder geval aan een groep die gedeeltelijk Joods was. 2 Korinthe 6 vers 16. En daar wordt echt regelrecht gesproken tot die Korintiërs die in een omgeving leefden waar afgodendienst was. 2 Korinthe 6 vers 16. Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit de middenweg en zonder u af, zegt de Heere. En raak het onreine niet aan, ik zal u aannemen. En ik zal u tot de vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Als je te maken hebt met een samenleving die werkt in toenemende mate, wat bij het Romeinse Rijk ook uiteindelijk het geval was, God vijandig is, dan doe je er uiteindelijk goed aan je geloof misschien soms wel op een bepaalde mate in stilte te beleiden. Om bij elkaar te komen als het ware in een afzondering. Niet om daarmee nogmaals te zeggen van je gaat het klooster in. Nee, je kunt daar naar buiten gaan, hè, als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Maar je moet je soms ook afvragen, hè, of je, zoals de profeten dat wel deden bij Israël, maar hun rol was anders, want die rol was ten opzichte van hun volk, het uitverkoren volk, alsof je op de zeefkist moet gaan staan en allerlei dingen moet gaan roepen. Dan moet je je daadwerkelijk af gaan vragen. Het is in moeilijke tijden, en als je kijkt naar de vervolgde kerk, en daar is het gelukkig in ons land nog geen sprake van, ook die kwamen samen in stilte, in eenvoud, hielden vast aan hun geloof en hielden vast aan de Bijbelse waarheden. Nou, ik denk dat dat iets is waar we hier gewoon zelf ook wat mee kunnen. Feit is ook, hè, dat waar je mee omgaat, daar raak je ook door mee besmet. En ja, het kwaad genees je ook niet door er compromissen mee te sluiten. Dan gaan we naar Openbaring 18 weer terug. Ik denk dat we hier genoeg over hebben gezegd. Ga uit haar weg. Ja, natuurlijk, en dan zo zie je, hè, dat in zo'n profetie, dat er toch uiteindelijk ook voor ons weer een geestelijke boodschap in te vinden is. En daar mag je ook best je geestelijke lessen uit halen. God is een God van gebeurtenissen. En tijdens de verlichting, we weten wel, toen mensen helemaal op de reden gingen verstaan, zijn ze van ja, maar de waarheid is iets wat boven alle gebeurtenissen staat. Wat je niet in gebeurtenissen terug kan zien, dat zweeft ergens in het abstracte boven ons. Maar de Bijbel is juist een boek waarin God zich op een unieke wijze, en ook niet volgens de wetmatigheid van wij, mensen, op een unieke wijze openbaart. En in al die gebeurtenissen, ja, die gaan niet altijd over ons. Er zit ook niet altijd een directe boodschap voor ons in. Maar er is altijd wel een geestelijke les in te vinden. Openbaring 18 vers 5. Dan gaat het weer over Babylon. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Nou, letterlijk staat hier, de zonden van Babel zijn aan elkaar vastgehecht. En dan komt hij weer tot aan de hemel. Ook hier weer tot aan de hemel wat we net lazen. De torenbouw van Babel vind je daar min of meer in terug. Babel wil een toren bouwen tot aan de hemel. Nou, hun zonden zijn aan elkaar vastgehecht tot aan de hemel. Nou, dan kun je nog verder. Hè? En dan is het aardig om vers 5b even te vergelijken met een vers uit Openbaring 16. Want dat staat er in vers 5b. En God herinnerde zich haar ongerechtigheid. En God herinnerde zich haar ongerechtigheid. En kijk dan maar eens mee in 9b, vers 9b van Openbaring 16. Hebben we dan weer de verkeerde tekst. Ik heb het weer niet goed verbeterd. Vers 19b. Ik zit in vers 9b. Ja, zie je, ik ben gewoon weer verward. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En wat je dan ziet, en dan gaat God handelen. En dat is het volgende onderwerp waar ik even stil bij wil staan. Dat als God iets in gedachtenis brengt, dan gaat hij vervolgens handelen. Dan gebeuren er dingen. Dan vinden er gebeurtenissen plaats. En in die gebeurtenissen vind je God terug. Zowel ten goede, in zegen, als ten kwade, als oordeel. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. Dus op het moment dat Babylon bij God in gedachtenis komt, dan komt het oordeel over Babylon. Nou, en dat vind je dus ook in Openbaring 18 terug. Maar er zijn ook wel meerdere voorbeelden terug te zien. Als God zich hier iets herinnert of als God gedenkt, dan komt hij tot daden. Nou, daar gaan we een aantal voorbeelden van zien. Gaan we eerst naar Genesis 8 vers 1. En zo proberen we toch nog een beetje praktisch te maken. Dit hele gedeelte van Openbaring. Wat dan soms toch een beetje dat je denkt van ja, profetie, profetie. Maar ook in die profetie, vanuit die profetie vallen praktische lessen te leren. En dan gaat het uiteindelijk ook om dat we toegerust worden. Volmaaktelijk toegerust. En wat staat er dan achter? Tot alle goed werk, dat zegt Paulus. En goed werk, dat hoef je niet te zeggen. Ja, dat kan van alles zijn. Het kan ook gewoon goed voor je man, voor je vrouw zorgen zijn. Goed voor de mensen om je heen zorgen zijn. Eens een keer bij iemand op bezoek zijn. En dat mag vooral ook leuk zijn. Want dat vergeten we wel eens. We denken aan goede werken. En het is ook niet dat je erdoor behouden wordt, want we zijn al behouden. Ik zeg het er nogmaals met nadruk bij. Maar het mag ook leuk zijn. Het mag iets zijn wat je vanuit je hart doet. Juist dat hoort het te zijn. Nou, Genesis 8 vers 1. Daar hebben we het ook weer over dat denken. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en aan al het vee dat bij hem in de ark was. En dan gaat God handelen. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Nou, en uiteindelijk leidt dat ertoe dat Noach die ark uit kan gaan en daar de mensheid weer verder kan gaan leven. Gaan we naar Genesis 19 vers 29. Genesis 19 vers 29. Gaat het over Sodom en Gomorra. En dan lezen we. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte, namelijk Sodom en Gomorra, ten gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Dus God denkt aan Abraham, en omdat hij weet dat Abraham van Lot houdt, veel om hem geeft, verlost hij Lot uit Sodom en Gomorra. Nou, nog weer een andere tekst. Gaan we naar Hosea 8. Hosea, je weet wel, die man die met een hoer moest trouwen. Het zal je maar gezegd worden, word je ook niet vrolijk van. Alhoewel, hè, de bewoners van de wereld, die willen graag een verbond sluiten met de hoer van Babylon. Hosea 8, en dan komen we op bladzijde 1424 van de herziene statenvertaling. Hosea 8, vers 13. Zij brengen mijn offergaven en ze eten zelf van het vlees. Oftewel, soms mocht dat, maar wat bij Israël wel gebeurde is dat ze offers gingen brengen. bepaald soort offers. En dat moest helemaal God gegeven worden. Maar dan gingen ze toch stiekem van dat vlees eten. Net als Ananias en Safira, hè, die zeg maar die hand in die collectezak deden. Die lege hand in de collectezak deden. En ja, veinzen alsof zij God meer gaven dan dat ze daadwerkelijk gaven. Ze brengen mijn offergaven, ze eten zelf van het vlees. De Heere schept er geen behagen in. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde aan hen vergelden. En dan komt de actie. Zij zullen terugkeren naar Egypte. Ze zullen weer, wat daarmee bedoeld wordt, in slavernij gevoerd worden. Daar gaat het om. Het gaat niet om een letterlijke terugkeer naar Egypte. Maar ze zullen weer in slavernij gevoerd worden. En wanneer gebeurt dat? Als God denkt aan hun ongerechtigheid. God denkt en dan gaat hij handelen. Dan gaan we ook nog naar Psalm 98. Psalm 98. En zo hebben we toch weer een mini bijbelstudie in een bijbelstudie. Psalm 98, bladzijde 895 van deze in de Statenvertaling. Psalm 98, vers 3. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis van Israël. Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Dus het feit dat God heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis Israël, leidt er uiteindelijk toe dat alle einden van de aarde het heil van God zullen zien door Israël heen. Israël zal daarin lichtdrager zijn. Ook hier zie je weer dat het denken van God leidt tot heils handelen. En dan is uiteindelijk ook de vraag is, hè, hier zien we dat God gedenkt en dat hij vanuit het denken tot handelen komt. Hoe zit dat bij ons? En je hebt nog wel eens te maken met mensen die het moeilijk hebben. En dat denk je dan aan. Natuurlijk kun je niet de hele wereld redden. Maar blijft het bij denken? Of is het soms ook dat we in dat denken overgaan tot handelen? En je doet wel eens tegen, heb je het moeilijk gezegd, ja, ik denk aan je. Ja, maar heeft iemand er niet veel meer aan dat je wat voor hem doet? Dat je voor hem klaar staat. We waren laatst bij iemand op bezoek die heel erg alleen is. Ik zag er allemaal kerstkaarten staan. Maar wij waren de enigen die rond kerst op bezoek waren geweest. Natuurlijk is het goed om een kaartje te sturen, dat is ook aan iemand denken. Maar soms ook wel eens goed om bij iemand langs te gaan. En ik had laatst bij mijn werk, ik werk nu bij de gemeente. Dus ik zit ook een soort in de poorten. Dat valt dat in de gemeente waar ik bij werk nog wel mee. Maar goed, er zijn ook wel de nodige problemen. En er was ook een burger die had echt heel erg last van iemand die overlast veroorzaakte. En dan had ik heel makkelijk een mail kunnen sturen vanuit dat gemeentehuis. Achter mijn computer kunnen blijven zitten. Maar goed, ik ben in mijn auto gestapt, ben er even naartoe gereden. En niet dat ik heel veel voor hem kon doen. Maar het feit dat je dan naar iemand toe gaat, je neemt de moeite. En dan merk je dat gewaardeerd wordt. En zo probeer je ook zo iemand op de hoogte te houden. Hey, we zijn ermee bezig. Het is binnen de bestaande wetten heel lastig om dingen te regelen. Maar we hebben er oog voor dat jij heel erg last hebt van deze medebewoner. Nou, het is goed, hè. Laat ik zo zeggen. Je hoeft daarin niet volmaakt te zijn. Want dat is zo vaak zo van, dan wordt het gelijk, we moeten de hele wereld redden. Al doen we maar een klein beetje. Dan komen we al een stuk verder. Ik moest daarin tegelijkertijd ook iets denken aan iets wat ik in een boek las. Van hoe het volk Israël daarmee omgaat. En daarvoor neem ik u mee naar Exodus 24. Exodus 24 vers 7. Want bij de Joden was het zo dat je eigenlijk eerst ging doen. En dan kwam het nadenken er eens over. Dat is bijna een omgekeerde wereld. Mijn jongste dochter heeft het ook van nature. Die doet eerst en dan denkt ze. En dan is soms het leed al geschied. Maar soms kan dat ook goed zijn. Exodus 24 vers 7. Dan zien we de verbondsluiting met Israël. En dan zegt Israël. Of dan lezen we eerst in het eerste stuk van vers 7. Hij nam het boek van het verbond. En las dit ten aanhoren van het volk voor. En dan zegt het volk. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Het gehoorzamen zou je ook kunnen zeggen en ter harte nemen. Maar dan staat er dus eerst doen en dan ter harte nemen. Je zou eerst denken, er staat eerst ter harte nemen en dan gaan we het doen. Ja, goed, je kunt allerlei voornemens hebben. Nee, het is eerst doen en dan te harte nemen. Soms is het ook zo dat je door dingen te gaan doen, dat je dan ook gaat snappen hoe de dingen werken. Dat je dan ook in die gebeurtenissen God gaat ontmoeten en zijn bedoeling gaat zien. En dat is beter dan dat je alleen maar in je studeerkamer zeg maar blijft zitten. Dus soms is het ook een kwestie van doen. En ik zei net al, God is een God van gebeurtenissen. En juist als je die gebeurtenissen gaat maken vanuit je hart, vanuit de liefde voor de ander, dan ga je daarin ook de wil van de Heer ontdekken. Doordat je met medegelovigen optrekt, doordat je naar ze toe gaat, of wat dan ook. Dus het is een andere manier van denken. Hè? Natuurlijk vindt het bij Paulus weer heel omgekeerd. Hè? Dat is dan ook wat soms wat meer gevoed door het Griekse denken. Gaan we toch nog even naar 2 Timotheus 3. Ik haal dat net al een paar keer aan. Of één keer in ieder geval. 2 Timotheus 3. En wat dat betreft is het ook in de Bijbel ook zo. Is het al bijna niet altijd een zwart-wit boodschap. Hè? Ligt dogmatisch zo. Maar zijn er verschillende wegen, ik zeg niet verschillende geloven, maar wel verschillende wegen binnen Gods woord, die leiden naar het doel wat hij heeft met ons leven. En hier in Timotheus zie je bijna meer eerst denken en dan doen. Terwijl je onder de wet ziet eerst doen en dan denken. Lees in 2 Timotheus 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, hè, dat is echt het denken, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Verbeteren en opvoeden is al praktisch, in praktische zin, dat je je gedrag aanpast. En dan volgt het opdat de mens God, die God toebehoort, de gelovige, volmaakt zou zijn, tot zijn doel komt, tot zijn recht komt. En dan vervolgens tot elk goed werk volkomen toegerust is. Hier is het eerst de praktijk, eerst de theorie en dan de praktijk. Nou, voor alles, allebei valt wat te zeggen. En ik denk dat we soms ook wel wat meer nog, zonder daarin wetmatig te worden, zonder daarin ook te gaan zeggen, we moeten een wet naleven, want we leven in de vrijheid. Maar soms ook gewoon eens ons hart te volgen en de dingen van daaruit te doen. Nou, we gaan terug naar Openbaring 18 en dan gaan we naar het zesde vers. In vers 5 hebben we het gehad dat God zich de ongerechtigheid van Babel herinnert en daarin komt hij tot handelen. En in vers 6 vinden we dan ook de opdracht tot het vanuit het gedenken. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel na haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. En wat je hier dan uiteindelijk ziet, want dit is best een beetje lastig te volgen, hè, verdubbel haar dubbel staat er dan als toelichting bij in de Staten, de herziende Statenvertaling. Het gaat hier in ieder geval om straf die van God komt. Maar het aardige is dat deze straf uiteindelijk overeenkomstig Gods wet is. Gods wet zoals we die in Exodus tegenkomen. Kijk even mee naar Exodus 21. Je zult aan het einde van deze dag lamme handen hebben van het bladeren. Het is weer zo'n dag dat u moet bladeren. En u scherp moet zijn. Maar de meeste van u zijn met pensioen. Die hebben de hele week uit kunnen rusten. Ik heb nog 4 dagen gewerkt. Dus u mag best een beetje zweten vandaag. Dit is, zullen we van zeggen. Hè, rennen op de remman van het geloof. En een beetje zweten op de remman van het geloof. Exodus 21. Vers 23 tot 25. Daar vinden we de Bijbelse principes terug van die vergelding. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem. Ik kan nog. Ja, tot zover. Nou, hier zie je het. Hè? Van, het leven dat Babylon heeft genomen, dat moet ze terug zelf, wordt terug van haar afgepakt. Het is ook nog wel aardig om te gaan kijken wat in Exodus 22 staat. En daar vinden we de dubbel terug. Dat je dubbel moet betalen. De wettelijke principe van dubbel. En ook omdat iemand heeft daar toch leed van ondervonden. En ook omdat je zoiets hebt van, als ik hetzelfde terug moet geven, dan loont het nog wel om te gaan stelen. Maar als ik dubbel moet gaan betalen, Hier gaat dan vaak een schadevergoeding, hier krijg je dan vaak een boete. Dan moet je schadevergoeding betalen. Nou, dat komt vaak niet eens tegemoet aan wat iemand echt kwijt is geraakt. Het is altijd minder, je leeft er als slachtoffer altijd bij in. En maar dan moet je nog een boete betalen vaak, maar dit gaat naar de regering. Als je die nou eens aan de slachtoffers gaven, dat zou natuurlijk wat eerlijker zijn. Maar goed, blijkbaar moet de staatskas ook nog wat baat hebben bij de straf over de ongerechtigheid van anderen. Als inderdaad het gestolene levend in zijn bezit aangetroffen wordt, moet hij het van rund tot ezel tot kleinvee toe dubbel vergoeden. Hier vind je dus die dubbele vergoeding. Gaan we naar vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed in bewaring geeft en het wordt uit het huis van die man gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, het dubbel vergoeden. Dus dit is dus de dief die het uit het huis heeft gestolen van degene bij wie het geld van de ander ligt. Gaan we naar vers 9. Bij elk geval van verduistering, joh, je zou maar een rund verduisteren, alsof je die in je broekzak straks stopt. Hè? Ik verduister niks, je stopt het in je zak. Stop maar eens een koe in je broekzak. Bij elk geval van verduistering, bij een rund, bij een ezel, bij een schaap, en begint dat beest te blaten in je broekzak. Ja, dan ben je erbij. Of als iemand een telefoon jat tegenwoordig, gaat die telefoon, en dan bel je je op, dan gaat die telefoon af, dan ben je op de sjaak. Bij een kledingstuk, dat komt wel dichterbij voor ons, of bij welk verloren voorwerp dan ook, waarin iemand zegt dat het van hem is, moet hun beide zaak voor de rechters komen. Wie de rechter schuldig verklaren, moet het aan zijn naaste dubbel vergoeden. Gaan we nog even naar Jeremia 16 vers 18. Jeremia 16 vers 18. Jeremia 16 vers 18, daar gaat het dus niet over Babel, maar gaat het over Israël. Nou, daar was ik dus net met een ander gedeelte mee in de war. Jeremia 16 vers 18. Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergoeden, omdat ze mijn land ontheiligd hebben. Vergelden. Ja. Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontheiligd hebben. Zij hebben mijn eigendom met de dode lichamen van een afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld. Nou, hier vind je dus die dubbele vergoeding, zodat het ook daadwerkelijk straf is. Dan is het een oordeel wat over hen komt. Nou, dan gaan we weer terug naar Openbaring. Gaan we naar 14 vers 8 tot 10. 14 vers 8 tot 10. De Openbaring. Het is uiteindelijk ook hier gewoon een oud-testamentisch principe. Nou, en daar vinden we uiteindelijk ook toch even weer een duidelijke toelichting toe van het oordeel wat over Babylon komt. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen Babylon. De grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de opruising van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen die met luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, hè, daar zie je die straf, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen van het Lam. Hè, drinken van uit de beker van de hoer betekent dat je moet drinken uit de beker van God. Maar het drinken uit de beker van de hoer, dat drinkt je leventje wat op. Maar drinken uit de beker van God, ja, dat is de straf. Dan word je het leven uiteindelijk ontnomen. Nou, gaan we weer terug naar hoofdstuk 18 en zijn we ondertussen aanbeland bij het zevende vers. En dan zien we dat het niet alleen een vergelding plaatsvindt vanwege het gedrag, maar ook vanwege de gezindheid, de hartsgesteldheid van Babylon. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt, zich groot heeft gemaakt en losbandig heeft geleefd, geef haar na die maat pijniging en rouw. Ook daar zie je dan weer die vergelding. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe. En ik zal zeker geen rouw zien. Zie de hooghartigheid. Mij zal geen oordeel treffen. Ik ben de koningin. Als het ware de hemelkoningin. Nou, niet alleen dus het gedrag van de hoer, maar ook haar gezindheid zal afgestraft worden. Gaan we daar weer een tekst over lezen. Gaan we weer naar Jesaja. Jesaja 47. Jesaja 47. Vers 5 tot 10. Dan gaat het dus ook over Babel, de ondergang van Babel. Er staat veel in de Bijbel over de ondergang van Babel. En het komt tot een climax in Openbaring 17 en 18. Zit neer en stil, zwijgen. Ga het duister in, dochter van Galdeeën. Ga het als het ware de dood in. De buitenste duisternis kun je ook aan denken. Want men zal u niet meer noemen gebiedster van de koninkrijken. Ze zit niet meer als een koningin. Ik was zeer toornig op mijn volk. Ik ontheiligde mijn eigendom. En gaf hen over in uw hand. Het ziet terug op de Babylonische ballingschap. Maar u bewees hun geen barmhartigheid. Ja, zelfs voor de oude maakt u uw juk zeer zwaar. U zei, ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Ik zal voor altijd gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet te harte genomen. U hebt niet aan het einde ervan gedacht. Nu dan, hoor dit genotzuchtige. Die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt, ik ben het. En niemand anders dan ik. Ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen. Maar deze dingen, beide dingen, zullen u overkomen in een ogenblik op één dag. Hier zien we ook teksten die we in de openbaring tegenkomen. Verlies van kinderen, oftewel haar geestverwanten, en weduwschap. Ja, er is niemand die u zal verzorgen. Als het ware zou je kunnen zeggen, het beest keert zich tegen haar. Ze zullen in volle omvang over u komen. Vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen. Al het occulte gedoe. Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart, ik ben het en niemand anders dan ik. Nou, en dan staat er ook nog, daarom zal er onheil, ra over u komen. En dat staat hier dan uiteindelijk voor oordeel. Hooghartigheid wordt hier afgestraft. En als je het hebt over hooghartigheid, lezen we in de Bijbel ook dat God de nederige lief heeft. Echter, God heeft een hekel aan arrogantie. Dan gaan we even een ander deel in Jesaja, namelijk in Jesaja 3, daar stond het nog wel mooi beschreven. Je ziet wel eens, zoals in Jesaja 3 is, zie je ook wel eens van die diva's op straat rondlopen. En gelukkig gedragen mijn dochters zich niet zo. Ik vind dat mooie beeldspraak, zie je dat hier, alsof je zo'n arrogant tutje op straat ziet lopen. Je ziet ze op Instagram. Heb je wel eens van dat soort, misschien volgt u dat niet, kun je ook beter niet doen. Ik zie bij mijn dochter wel eens wat voorbij komen van die joggers. Of zoals Marijke Helwegen zegt, de lipjes getuit, de borstjes vooruit. He? Maar die borstjes schijnt het niet zo goed te zijn gegaan. Die zijn, de implantaten moesten weggehaald worden. Dat is wel een beetje zielig. Goed. Ik denk het ook. Jesaja 3, vers 16 en 17. We gaan maar even met zinnige dingen verder. Maar uw beeldspraak zegt wel eens wat. Verder zegt de Heere, omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen. Ja, ik weet ze nog wel, met tijd dat je ook van die meiden, die waren inderdaad knap, maar die werden daar zo arrogant door. Met uitgestrekte hals lopen. De Bijbel heeft iets nettere taal gebruikt dan ik. Met de ogen lonken. En kleine pasjes lopen. En hun enkelringen laten rinkelen. Ja, ik zie dit alweer helemaal voor me. Daarom zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken. Nou, ze worden gewoon onaantrekkelijk. Ze zien er gewoon niet meer uit. En hun schaamdelen zal, of hun voorhoofd, is maar net hoe je het vertaalt, zal de Heere ontbloten. Hun eer zal weggedaan worden. En als het voorhoofd is, dan wordt het de sluier, zeg maar, weggenomen die de mensen in die tijd droegen. God heeft een hekel aan arrogantie. Arrogantie, daar kom je in de wereld ver mee. Maar God, die heeft de nederige van hart, heeft hij lief. Nou, we gaan weer terug naar Openbaring 18. En dan gaan we naar het 8e vers. Nou, dit hebben we eigenlijk min of meer net ook al in Jesaja gelezen. En dan lezen we hier, daarom zullen op één dag haar plagen komen. Dood, rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden. Want sterk is de Heere die haar oordeelt. Nou, die grote machtige stad met die eeuwenlange historie. Nou, die wordt gewoon in één dag verwoest. God kan dat gewoon in één dag klaren als het moet. Hè. Ergens staat er ook iets over 1 uur. Als het moet, had God het ook in 1 uur gekund. Of in minder dan 1 seconde. Maar hier zal 1 dag zijn waarin die stad volledig in zal storten. Nou, ook hier valt in Jeremia in dit geval dan het een en ander over te lezen. Dus we gaan weer fijn bladeren. We gaan langzamerhand naar de pauze toe. Dan kunnen de vingers gestrekt worden. En de benen ook. Jeremia 50. Jeremia 50. Vers 31. Jeremia 50 vers 31 en 32. Zie, en dan kom je weer met die arrogantie heb je dan te maken. Zie, ik zal u overmoedigen, spreekt de Heere van de legermachten. Want uw dag, 1 dag hè, die dag is gekomen. De tijd dat ik u straffen zal, dan zal de overmoedige struikelen en vallen en er is niemand die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden dat alles om hem heen verteert. En ook hier zie je die arrogantie weer terug die God zal afstraffen met oordeel. We moeten wel bedenken dat dit echt ook de vijanden van God zijn, die ook God tarten en ook mensenlevens op hun naam hebben staan, gelovig hebben omgebracht. Jeremia 51 vers 30. De helden van Babel houden op met strijden. Zij blijven in de bergvestingen zitten. Hun macht is opgedroogd. Zij zijn als vrouwen geworden. Kun je tegenwoordig niet meer aankomen. Want heb je hele feministische beweging over je heen. Maar je wordt bedoeld van jouw vrouwen mochten niet. Ik vind vrouwen vechtende vrouwen. Je hebt ook vrouwen die boksen. Mijn mannen vind ik ook wel niet wat om te kijken. Maar als je vrouwen ziet boksen, dan word ik echt niet blij van. Nee, maar goed, hier wordt het, ja weet je, dan krijg je dat gedoe weer. Dus dat, maar ieder heeft gewoon zijn plek. En als er in de Bijbel staat dat vrouwen broze vaatwerk zijn, dan wordt er lacherig over gedaan. Maar dan denk ik aan een mooie Chinese Ming-vaas. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Ik heb 3 vrouwen thuis. En daar heb ik ook voorzichtig mee om moeten leren gaan. Want je zegt het al gauw verkeerd, dus ze zijn al gauw, zeker als het over hun uiterlijk gaat. Ja, dan moet je echt een beetje, je moet heel veel complimenten geven. Maar dan zijn ze ook heel lief en zorgzaam. Dan zijn het hele mooie wezens. Hè? Ja. En dat bedoel ik ook wel als soort oprecht hoor. Men heeft zijn woningen in brand gestoken. Zijn grendels zijn stuk gebroken. Ja, Jeremia 51 vers 30. Zo gaat het met Babylon. Gaan we nog naar vers 58. Van Jeremia. Zo zegt Jeremia 51 vers 58. Zo zegt de Heere van de legermachten, de brede muur van Babel zal zeker gezegd worden. En zijn hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden. Zo hebben de volken zich voor niets moe gemaakt. De natie voor vuur. Dat betekent eigenlijk hebben die natie slechts gewerkt voor het oordeel. Want daar staat het vuur voor. De natie voor vuur. En zij zijn afgemat. Ja, en dan kun je ook nog, dat gaan we ook nog even doen. En dan gaan we, zo pauze houden. Naar Habakuk 2. Ik heb toch iets minder gedaan dan ik wilde, maar goed. Daar gaan we vanmiddag wel voor zien. Habakuk 2, vers 12. Habakuk 2, vers 12. Bladzijde 1486. Want we zien de de vertaling. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest. Vers 12, Habakuk 2 vers 12. Een stad bouwen met vergoten bloed. Deed Nederland dat ook niet in de tijd van de VOC met de slavenhandel. En doen we dat nu vaak ook nog niet. Ja, nou. Handel drijven dat de kosten gaat van derde wereldlanden. Die een stad op onrecht grondvest. Zie, is het niet van de heren van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur? Ja, ze spannen zich in, ze spannen zich onrechtvaardig in en dat leidt tot oordeel. Dat wordt hier bedoeld. En natie zich voor niets afmatten. Ze bouwen een imperium op, maar dan komt de dag des heren en woes, in een hele dag ligt het allemaal plat. Want de aarde zal vol worden, en dat is het positieve nieuws, met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, en daar gaan we uiteindelijk naartoe. En dat is een troostrijke gedachte die we hebben. En dan doe ik eigenlijk vast nog een heel kort inleidingje op waar we het vanmiddag over gaan hebben. Want dan gaan we verder, want we hebben nu het eerste oordeel behandeld. En dan gaan we vanmiddag naar de klaagzangen over Babylon. En laten we daar vast even naar kijken. Want er zijn 3 klaagzangen te vinden. De eerste klaagzang, en hebben we dat vast behandeld, vinden we in vers 9 en 10... Dat is de klaagzang van de koningen. Dan vinden we in vers 11 tot 16 de klaagzang van de kooplieden. En dan in vers 17 tot 19 vinden we de klaagzang van de zeelieden. Koningen, kooplieden en zeelieden, ze klagen vanwege de ondergang van Babel. En de reden? Ja, inkomensverlies. Want dat is het ergste wat je kan gebeuren. Stel, er gebeurt nu een ramp in India. En ja, allemaal kledingfabrieken vallen om. En dan gaan we klagen dat de kleding zo duur is. Ja, dat die mensen dood zijn. Maar we klagen vooral dat onze kleding zo duur is. En dit houdt ons misschien in zekere zin soms ook wel een spiegel voor. Want wat in Babylon uitvergroot gebeurt, vinden we soms, of vinden we in zekere zin ook in onze maatschappij, in de wereld terug. En maken we ons soms misschien ook wel in zekere zin een klein beetje schuldig aan.